Dan mogen wij dan weer zo in alle vrijheid doen. Hè? De Heere prijzen, de Heere groot maken. Er zijn heel veel plaatsen op deze wereld waar dat heel anders is. En we zijn de afgelopen tijd weer geconfronteerd met de toenemende christenvervolging. Asia Bibi in Pakistan is na vele jaren gevangenschap vrijgelaten. Maar dat is ook nog heel betrekkelijk, die vrijheid natuurlijk, want de dreiging die blijft en het neemt alleen maar toe. En dat bepaalde me ook bij een geschiedenis vanmorgen uit Handelingen 12. Maar voordat ik dat met u ga lezen, eerst een paar teksten uit de Galaten brief, Galaten hoofdstuk 2. Een klein gedeelte, en dat gaat over de bediening van de apostel Paulus en de bediening van Petrus. En de een die had een specifieke bediening voor Israël, de Joden, was Petrus, en Paulus voor de heidenen. En daar lezen we iets over in Galaten 2 vanaf het 7e vers. Galaten hoofdstuk 2, we lezen vanaf vers 7. Maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen, immers hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikte Jacobus, Cephas, dat is Petrus, en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Het gaat me vooral om die ene regel, die uitspraak, dat Jacobus en Petrus en Johannes, die golden voor steunpilaren in de gemeente van Jeruzalem. En dan gaan we samen naar Handelingen hoofdstuk 12. Waarboven staat de dood van Jacobus en de bevrijding van Petrus. We lezen vanaf het eerste vers, Handelingen hoofdstuk 12. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden wel gevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der ongezuurde broden. En hij liet hem grijpen en zette hem gevangen onder bewaking van 4 viertallen soldaten, met het voornemen hem na het paasfeest voor het volk te brengen. Petrus werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Toen Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen. En schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. En zie, een engel des Heeren stond bij hem, en er scheen licht in het vertrek. En hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken, en hij zeide: sta snel op. En de ketenen vielen van zijn handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bind uw sandalen aan. En hij deed al dus. En hij zeide tot hem: sla uw mantel om en volg mij. En hij volgde hem naar buiten, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat door de engel gedaan werd, maar hij meende een gezicht te zien. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen openging. En buiten gekomen gingen zij 1 straat ver, en terstond daarna verlieten de engel hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zeide: nu weet ik waarlijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte. En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. En toen hij aan de deur van het voorportaal klopte, kwam een slavin met name Rode voor om hem te horen wat er was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap het voorportaal niet open, maar liep naar binnen om mede te delen dat Petrus voor het portaal stond. En ze zeiden tot haar: gij spreekt wartaal. Toch ze bleef volhouden dat het zo was. En ze zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen, en toen ze open gedaan hadden, zagen ze hem en waren verbijsterd. En hij wenkte met zijn hand dat zij zwijgen moesten, en verhaalde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis had geleid. En hij zeide: bericht dit aan Jacobus en de broeders. En hij vertrok en reisde naar een andere plaats. Deze Herodes had evenals zijn voorgangers een vreselijke antichristelijke gezindheid en een enorme vijandige houding ten aanzien van de gemeente van de Jezus Christus. Alle Herodussen die geregeerd hebben over Israël bij de gratie van de keizer in Rome waren uitgesproken vijanden. Uitgesproken vijanden van het evangelie. Uitgesproken vijanden van Christus en zijn volk. Deze Herodes uit Handelingen 12 was een kleinzoon van Herodes de Grote uit de geschiedenis van de geboorte van de Messias. Die inderdaad vanwege de geboorte van de Jezus Christus maar liefst alle jongetjes onder de 2 jaar liet vermoorden. Het was de beruchte kindermoordenaar uit Bethlehem, die daar een enorm bloedbad heeft aangericht in de hele regio van Bethlehem. Ongekende wrede terreurdaad, deze Herodes. Een neef van deze Herodes uit Handelingen 12 was Herodes Antipas de Viervorst, die mede verantwoordelijk was voor de kruisiging van de Messias. Samen met Pilatus en ook het Joodse gerechtshof had hij besloten om Christus de Messias te kruisigen. Naar de mens gesproken was dat de grootste misdaad aller tijden. De Zoon van God aan het kruis geslagen. Wel nu ook deze Herodes schuwde het geweld niet. Maar het paste eveneens terreur toe. Om inderdaad de gemeente van de Jezus in het hart te treffen. En de gemeente definitief uit te schakelen. Meedogenloos liet hij Jacobus, de apostel Jacobus, een van de belangrijkste leiders van de gemeente in Jeruzalem, koelbloedig om het leven brengen. Waarom deed hij dat? Nou, puur machtswellust, om zijn macht als koning over Israël te versterken. Want hij kwam daardoor een heel goed blaadje te staan bij de Joden. Deze Herodes, het is bekend dat hij al enorm populair en geliefd was, vooral bij de rechtzinnige orthodoxe Joden. En dus toen hij zag dat dit de Joden wel gevolg was, toen ging hij door. En hij liet vervolgens ook Petrus arresteren en gevangen nemen. Petrus achter slot en grendel in de gevangenis. Jacobus weg, Petrus gevangen genomen, uitgeschakeld. Broeders, waarvan de apostel Paulus inderdaad later schrijft, dat zij golden als steunpilaren voor de gemeente in Jeruzalem. Het waren hele sterke, zou je kunnen zeggen, trouwe, standvastige leiders, waar de gemeente in Jeruzalem op kon leunen en steunen. En zij droegen als het ware die gemeente. Van die echte, zou je zeggen, van die geestelijke zuilen. Dat waren Petrus en Jacobus. Nou, dan mag u raden, als van die sterke pilaren. Ik zeg als van die echte draagbalken. Als die worden weggenomen, wat er dan met zo'n huis, met zo'n gemeente gebeurt. Nou, dan wordt het hele gemeenteleven natuurlijk ontwricht. En dan stort zo'n gemeente misschien uiteindelijk helemaal in elkaar. En daar blijft niets van over. Nou, gelukkig is het zo niet gegaan. Maar het was wel een enorme aanslag. Enorme aanslag op het gemeenteleven daar in Jeruzalem. Wat daar gebeurde. Een groot verlies voor de gemeente. Petrus en Jacobus weg uit de gemeente. En dan daar roept natuurlijk ook allerlei vragen op. Misschien herkennen we dat ook wel uit ons eigen leven, dat broeders, zusters, die ontzettend veel van ons hebben betekend in het leven, en waar je altijd op een beroep op kon doen, waar je steun en bemoediging van ontving. Dat kan in je eigen persoonlijk leven iemand zijn, het kan ook in het gemeenteleven zo zijn, en die vallen dan plotseling weg. Het zij doordat de Heer ze thuis haalt, dat ze komen te overlijden. Het kan ook zijn door de andere omstandigheden, dat ze wegraken uit je leven. Broeders, zusters waarvan wij vinden dat we ze eigenlijk helemaal niet kunnen missen. Dat is vaak een heel groot gemis in je leven. En nogmaals, daar komen allerlei vragen bij je boven. Van waarom gebeurt dit? En hoe moet het dan verder? Het zijn allemaal vragen. Vragen waar je heel vaak geen antwoord op krijgt. Dus heeft het ook niet altijd geen zin om die vragen te stellen. Maar je moet het wel verwerken. En dan ga je dikwijls door een hele moeilijke periode heen. Zoals die gemeente Jeruzalem door een hele moeilijke periode heen ging. Ga je door een diep dal heen. Een proces van strijd en dingen verwerken. Hoe ervaar je dat nou? En zulke grote tegenslagen. En zulke teleurstellingen. Dat kost vaak heel veel strijd. En ook heel veel moeite in je leven. Wel nu, hoe heeft Petrus dat nou verwerkt? Hè? Laten we even beginnen met Petrus. Het verlies van Jacobus. Jacobus, zijn broeder, maar ook zijn trouwe vriend. Want hadden die twee samen heel veel met elkaar opgetrokken. En wat hadden ze samen heel veel beleefd in de dienst van de Heer. Eigenlijk meer dan de andere discipelen, andere volgelingen van de Jezus. Want zij hoorden inderdaad tot de meest intieme kring van volgelingen van de Jezus. Het was inderdaad het bekende drietal. Ik heb het al even aangehaald uit de Galatenbrief. Petrus, Jacobus en Johannes. En die, in een bepaald opzicht waren zij de belangrijkste discipelen van de Jezus. Bij hele bijzondere gebeurtenissen, gelegenheden, werden zij heel vaak door de Jezus geselecteerd en uitgekozen om met hem mee te gaan. Om daarbij te zijn. Denk maar even aan de verheerlijking van de Jezus op de berg Tabor, Matthäus 17. Waar de Jezus plotseling in zijn majestueuze, heerlijke gedaante openbaar werd. En wie waren daarbij? Uitsluitend deze drie discipelen mochten hem zien in zijn glorieuze heerlijkheid, in zijn koninklijke heerlijkheid. Het waren Jacobus, Johannes, Petrus. En toen de Jezus het dochtertje van Iris opwekte uit de dood, waren volgens Marcus hoofdstuk 5 uitsluitend deze drie discipelen daarbij aanwezig. Zij mochten dat ongelooflijke grote wonder meemaken, hoe de Jezus dat meisje weer terugbracht vanuit de dood in het leven. En ook de doodstrijd van de Jezus zelf in de hof van Gethsemane. Er waren geen andere discipelen bij aanwezig, maar deze drie wel. Ze hebben het allemaal meegemaakt. Bijzondere dingen. Wat moet het emotioneel, geestelijk en emotioneel voor Petrus een schok, een klap zijn geweest. Toen hij had vernomen dat zijn broeder, zijn vriend, op zijn afgrijzelijke wijze om het leven was gebracht. Petrus zat daar in die gevangenis. En daarbij dan ook nog de gedachte dat hij de volgende zou zijn. Ah, Petrus is ook zo gek. Hoe kom je er nou bij? Dat is toch ondenkbaar? Ja, was dat zo? Was dat zo? Ik denk dat het een hele logische gedachte was. Want de mogelijkheid natuurlijk dat hij de volgende zou zijn, die definitief zou worden uitgeschakeld door Herodes en door de Joden, was heel reëel aanwezig. Het was zelfs een optie. Een optie voor Herodes en van de Joodse leiders. Na het paasfeest zou ook Petrus worden berecht en wellicht worden veroordeeld tot de doodstraf. Petrus, daarin de gevangenis. Hij kon geen kant uit. Hij zat in een hele benarde situatie. Hij zat goed gevangen daar. Want hoeveel soldaten moesten Petrus bewaken? Hij werd onder hele zware militaire bewaking gesteld. Maar liefst staat er 16 soldaten. Hij werd gesteld onder 4 viertallen soldaten. Totaal 16 soldaten die moesten erop toezien dat Petrus niet zou ontsnappen. Ze waren nogal bang dat Petrus er vandoor zou gaan. 16 soldaten. Nou, die 16 soldaten, die werden denk ik opgesplitst in groepen van 4 soldaten die elkaar voortdurend moesten aflossen. Maar weet je, dat getal 4 viertallen, dat getal 4, dat komt hier heel sterk naar voren. Het getal 4... hij heeft een symbolische betekenis, is het speciale getal, symbolisch getal van de wereld. De Bijbel spreekt over de vier hoeken der aarde. Oftewel de vier windrichtingen. Noord, oost, zuidwest. En we kennen de vierjarige tijden. De vier seizoenen. Lente, zomer, herfst, winter. De belangrijkste elementen waaruit onze aarde is opgebouwd. Dat bestaan vier elementen. Water, vuur, lucht, aarde. En vier staat altijd in betrekking, symbolisch, in betrekking tot deze wereld. En alles wat er op deze wereld gebeurt. Maar ook alles wat wij als christenen, als kinderen van God nog kunnen meemaken op deze wereld. En dat is soms heel veel, dat is soms heel erg. Kijk maar naar Petrus en Jacobus. Een maximum aan lijden. Een optimale gevangenschap. Dat je geen kant meer uit kunt. Zo erg kan het zijn. Vier viertallen, 16. Ik zeg wel eens vier in het kwadraat. De macht, en dat is vandaag ook, de macht van de wereld in het kwadraat. Geweld en terreur in het kwadraat. Lijden en pijn in het kwadraat. Ziekte, teleurstelling in het kwadraat. Gevangenschap in het kwadraat. Soms kun je soms zo gevangen voelen. Ik weet niet of dat ook jullie ervaring is, maar ik denk dat we allemaal wel een beetje herkennen. Dat je kunt je gevangen voelen in je angst. Wat kunnen mensen zich gevangen voelen in, ja, in een bepaalde ziekte misschien. Je voelt je gevangen in het lijden, het gemis of verlies. Misschien voel je wel gevangen, bijvoorbeeld in je huwelijk of in je gezin, waarvan je het gevoel hebt dat je maar weinig bewegingsvrijheid hebt. Of misschien zit je wel gevangen in je werk, waar je maar niet los van kunt komen. Je kunt gevangen zitten in een godsdienstig systeem, in een kerkelijk systeem, waarbinnen je niet de genade en de ruimte hebt van het geestelijke leven. Je kunt je gevangen voelen in je karakter. Zo van bepaalde karaktereigenschappen. Daar kun je gevangen in voelen. Je kunt je gevangen voelen in een bepaalde zonde, in een verslaving. Waarin je gevangen zit. Je zit gevangen, hoe kom je eruit? Dat is eigenlijk het thema van Handelingen hoofdstuk 12. Ik voel me gevangen, hoe kom ik eruit? Wel nu Petrus, hij zat goed, was geen ontkomen mogelijk, geen ontsnappen mogelijk. Maar hij kwam er wel uit. Door een wonder wilde hij kwam er wel uit. Hij kwam helemaal in de vrijheid. En waar begint het aan mij? Nou, zeg, slapeloze nachten. Ja, toch? Je zal toch geen oog meer dicht doen? En bij wijze van spreken maar rammelen met die kettingen. En maar veilen en maar zagen. En proberen om je te bevrijden van al die boeien en van die ketenen waaraan je vastzit. En maar niet los van kunt komen. Maar het helpt niet. Je wordt er eigenlijk alleen maar onrustiger van. Overkomt jullie dat ook wel eens? Ik denk allemaal dat we daar wel eens last van hebben. Maar, en dan zie je, ja, dat helpt niet. Hoe is het Petrus nou vergaan daar in de gevangenis? Heb je het gelezen? Wat opvallend zeg. Petrus lag die nacht, staat er, rustig te slapen. Geboeid en tussen twee soldaten in lag Petrus die nacht te slapen. Onder zulke omstandigheden. Hoe is het mogelijk dat deze man die nacht rustig lag te slapen? Dat is onvoorstelbaar. Gewoon, nee. Dat is ook heel bijzonder. Wij zouden eigenlijk mensen zeggen, helemaal normaal. Dat je in zo'n situatie, zo'n ellendige situatie, in zo'n pikdonkere kerker waar je opgesloten zit, dat je weet wat je te wachten staat, dat je dan toch rustig kunt slapen. Was Peter zo onverschillig geworden, dat het hem eigenlijk helemaal niet meer interesseerde wat er met hem en vrouw gebeurde? Nee, dat was niet de slaap van de onverschilligheid. Maar dat was de slaap van een volkomen overgave aan de God van zijn leven. Dat was een absolute rusten in de Jezus Christus. Die hem zoveel rust en vrede gaf in zijn hart. Het rustig slapen van Petrus in die gevangenis, in die situatie, was inderdaad een weergave van de innerlijke vrede en de innerlijke rust die hij op dat moment ervaarde. In zijn hart. Petrus kon slapen omdat de gemeente wakker was. In gebed kon Petrus rustig slapen die nacht. En dat is heel bijzonder. Dat je dat kunt. Dat is een wonder van God. Als je de vrede van God mag ervaren. Dat heeft God ook beloofd. In zijn woord. Ik moet altijd even onwillekeurig denken. Ook aan Psalm 127. Daar staat waar. Als de Heer het huis niet bouwt. Te vergeefs voegen de bouwlieden eraan. Als de Heer de stad niet bewaakt. Te vergeefs waken de wachters. Te vergeefs zou het voor u zijn. Als gij 's morgens vroeg opstaat en 's avonds laat gaan slapen, naar bed gaat en brood de smart heeft. Want hij geeft het immers zijn beminde in de slaap. Oh, dat is prachtig. Hè? Ik kan lekker op mijn bed blijven liggen, lekker luieren, hoef ik niks meer te doen. Nee, dat wordt er natuurlijk niet mee bedoeld. Hè? Maar dat we eigenlijk, natuurlijk, we mogen actief bezig zijn, maar niet, broeders, hyperactief. Niet alles doen in eigen kracht. En niet alleen maar voor jezelf bezig zijn. Maar je altijd en voortdurend bewust zijn dat de Heer de allergrootste, eerste en grootste bouwer is in je leven en in de gemeente. En dat hij ook de belangrijkste wachter is. Die waakt over ons leven, in welke situatie we ook verkeren. God waakt over je leven. En dat je inderdaad, ook in die moeilijke situaties, dat je kunt overgeven aan Hem. Die altijd voor je zal zorgen, altijd bij je wil zijn. Weet je, daar kun je ook berusten. Dat woord dat gebruiken we niet zo vaak meer. Hè? Rusten, maar berusten. Hè? Berusten zelfs in het moeilijke levenslot. Hè? Weet je, Peter zat zijn leven en zijn hele levenslot gelegd in de handen van zijn hemelse Vader. Leg maar stil je hand in zijn handen. Zeg maar stil amen op zijn woord. Op weg naar de hemelse landen, naar de stad met de gouden poort. Dat is het grote geheim. Dat is het grote geheim. Dat je kunt, dan kun je berusten in de moeilijke situaties van je leven. Dan word je niet meer opstandig, niet meer verbitterd, maar dan kun je erbij neerleggen. In het geloof, in het vertrouwen, dat die hemelse Vader ook dan eens voor je zal zorgen. En dat is een rust die God geeft. God heeft al veel eerder tegen Israël gezegd, dat de eerste stap is naar een volkomen bevrijding. Denk even aan Jesaja 30 vers 15. Daar zegt de profeet Jesaja tegen Israël. Door bekering en rust zult gij verlost worden, Israël. In stilheid en vertrouwen zal u sterkte zijn, maar gij hebt niet gewild, Israël. Gij hebt niet gewild. Israël vocht zelf. Wij vechten vaak ook zelf. Wij zoeken zelf naar oplossingen. Maar dat, weet je, soms door bekering en rust zult gij verlost worden. Soms moet je weer bewust omkeren, broeders en zusters. Bewust omkeren naar Hem. Die ons leven is geworden. Bewust omkeren naar Hem. En vervolgens ook je helemaal weer toevertrouwen. Rustig in stilheid toevertrouwen aan Hem. Die niet, God verandert niet. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Dat is die machtige God die niet verandert. Ook voor Petrus niet. Dan was hij niet veranderd. En daar geloofde Petrus hem. Weet je, en dan breekt ook het licht door in je leven. Dan breekt ook weer het licht door. Dat zat hier zo prachtig. Dat het licht doorbrak in die donkere, duistere, uitzichtloze situatie waar Petrus zich in bevond. Er staat dus geen plotseling licht in het vertrek. En dat was geen natuurlijk licht. Maar dat was het licht van de hemel. Hemels licht scheen daar voor Petrus. God had speciaal een engel gestuurd om licht te brengen in de nacht van Petrus' gevangenschap. Om licht te brengen. En die engel die heeft dat licht gebracht voor Petrus. Want Petrus was een kind van het licht. Zoals wij allemaal, en ik hoop dat je dat bent, dat jij dat bent, dat je een kind van het licht bent. En dat je niet alleen maar in die duisternis leeft van deze wereld. Paulus zegt het zo prachtig, hij zegt kinderen des daags. Kinderen des lichts, wij horen niet aan nacht of duisternis toe. Gij waart vroeger, zegt Paulus, gij waart vroeger duisternis. Efeze 5. Maar thans zijt gij licht in de Heere. Dat is onze geweldige positie, sinds dat wij de Jezus hebben leren kennen. Heeft God dat licht ontstoken in hem. En mag je leven in dat licht. Dat is onze eeuwige vaste positie die we innemen tegenover die grote machtige God. Dat is een positie in het licht. Maar dat wil niet zeggen dat het nooit eens duister kan zijn hier op aarde in je leven. Dat maken we allemaal mee van die donkere momenten. Waardoor ons soms ook het zicht op de Jezus wordt ontnomen. En zelfs dat heerlijke uitzicht wat je mag hebben straks op een heerlijke, machtige, volmaakte toekomst bij de Heer. Dat kan soms zo vertroebeld en zo versluierd zijn. Dat je het niet meer ziet, zeg. Dat je ook in die duisternis leeft. Maar dan wil God extra licht brengen. In de nacht van je leven, extra licht. Als God weer deze hemelse bron van licht, mensen. Deze goddelijke lamp, het woord van God, weer helderder en krachtiger laat schijnen over je leven. Dan wordt het weer licht in je leven. Dan ga je het weer zien. Wie de Jezus is. Wat hij voor je gedaan heeft. Wat hij elke dag voor ons wil betekenen. En dan krijg je weer uitzicht op die geweldige heerlijkheid die ons wacht bij de Heer. En dan volgt een opwekking. Dan volgt er echt een opwekking in je leven. Dan word je weer een opgewekte, levende, blijde christen. Zoals Petrus letterlijk werd gewekt uit de slaap door die engel. Door die engel, die stootte hem aan en die zei, Peter, sta snel op. Dat was het opwekkingsappel voor Petrus daar in die gevangenis. Peter, sta snel op, Peter, sta op uit die machteloze gevangenissituatie. Peter, ga weer leven, ga weer wandelen voor het aangezicht van de Heer. Peter, ga de gemeente weer dienen. Dat was het appel. En misschien geldt het appel vanmorgen ook wel voor ons, of iemand van ons, of voor ons allemaal wel. Dat de Heer vanmorgen tegen u, tegen jou zegt, sta nou op. Sta nou op uit die situatie van angst misschien, van pijn, van verdriet of teleurstelling. Sta op, misschien ook uit een leven van traditie en sleur, van dode orthodoxie. Sta op, zegt de Heer. Ga weer leven voor mijn aangezicht. En je mag de Heer weer dienen. Door zijn genade. Sta op, zegt de Heer. Maar dat moet u niet eerder doen dan dat het licht is doorgebroken in je leven. Dat moet je ook niet eerder doen dan dat je werkelijk de stem van God hebt gehoord in je hart. Maar anders moet je in de rust met de Heer blijven. Je moet het niet doen omdat ik dat zeg. Je moet het ook niet doen omdat anderen u daartoe willen pressen. Want het werkt eenvoudig niet. Maar als dat licht nou vanmorgen weer doorbreekt in je hart, en je hoort persoonlijk de stem van de Heer in je hart, dan mag u, dan mag jij. Dan mag je opstaan in de kracht van het geloof. En ook op gezag van zijn woord. Mag je opstaan. En dan sta je niet op voor al die Herodianen. Dan staan we ook niet op voor al die vijanden. Waar we ook mee te maken hebben. Die ons alleen maar gevangen willen houden. Maar dan staan we op voor die grote machtige verlosser. En die grote overwinnaar, Jezus Christus. Vol ontzag, eerbied, maar ook vol aanbidding. Sta je op voor hem. Maar dan sta je ook op voor het gezag van Gods woord. Dan herkennen we het woord van God als het hoogste gezag boven ons leven. Dat woord van God, daar stellen we ons onder, daar willen we naar luisteren. Daar willen we ook aan gehoorzamen. Want achter de gehoorzaamheid ligt de zegen, mensen. Achter de gehoorzaamheid ligt de zegen. Als je weer naar het woord van God, naar zijn belofte luistert, dan zeg je, ja Heer, dat is het. Maar dan staan we ook op voor een leven vervuld met de Heilige Geest. En dat de Geest van God weer kan werken en de ruimte heeft in ons leven om iets heerlijks uit te werken. Dat wil de Heer doen. Tenslotte sla je ook op voor een geweldige, heerlijke toekomst. Die voor ons bereid is, mensen, in de hemel. De wereld heeft die toekomst, de mensen om ons heen hebben die toekomst niet. Die kunnen daar niet voorop, die blijven zitten hoor. Als het gaat om de toekomst, heel veel mensen vandaag, die zien helemaal de toekomst niet meer zitten. Heel veel jonge mensen zien vandaag de toekomst, die blijven zitten. Die kunnen niet opstaan, maar een kind van God kan opstaan voor de belofte. De belofte van de Jezus, ik kom spoedig. Daar mag je voor opstaan, voor die belofte. En dan mag je uit leven, uit die geweldige verwachting dat de Heer komt. Ja, dat zijn geweldige en mooie dingen. Er staat nog veel meer in, maar even ter afronding, Heer, toch even een stukje even over die gemeente dan. Want hoe is het nou met die gemeente gegaan? Nou, Petrus, die komt in ieder geval, wonder door God. IJzeren gevangenisdeuren gingen automaat, boeien vielen van hem af. En Petrus stond daar buiten, ergens op de straat in Jeruzalem. Ik denk dat hij zich eerst eens flink in zijn arm heeft geknepen. En heeft gedacht, ja, slaap ik nou nog? Droom ik? Of is het werkelijkheid? Weet je, soms kunnen dingen in ons leven, broeders en zusters, leven van een kind van God, kunnen soms net dromen zijn. Die God tot werkelijkheid kan maken. In je leven door de kracht ook van het gebed kunnen dromen werkelijkheid worden. Zoals we zien ook bij de apostel Petrus. Nou, hoe is het nou met die gemeente vergaan? Nou, wat ik zei van het begin, die gemeente is natuurlijk, er is niks van overgebleven. Lam geslagen, uit elkaar gevallen. Nee, helemaal niet. Het wonder wat God deed. Dat de dood van Jacobus, de gevangenschap van Petrus, dat God dat heeft meedoen werkt ten goede voor die gemeente. Weet je, die dingen op zich, die zijn niet mooi. Wat wij vandaag ook lezen, horen over zoveel christenen die moeten lijden. Ook hier in Nederland. Ik weet niet of u Visie leest, programmablad van de EO, maar deze afgelopen week was het hele Visie gewijd aan de christenvervolging. Ook in Nederland. Somaliërs die ergens in het geheim moeten samenkomen. Die een moslimachtergrond hebben. Zulke dingen gaan spelen ook in Nederland. Maar God, die dingen zijn niet mooi, zijn vreselijk, die er gebeuren op de aarde. Maar God kan zelfs uit dat verschrikkelijke nog iets goeds voortbrengen. Want de nood, want er was een nood in die gemeente, die dreven uit tot het gebed. En naar elkaar. Ze hebben aanhoudend, vurig gebeden voor Petrus, zeg. Dat is mooi. Dat brengt je dichter bij elkaar, om samen die nood ook bij de Heer te brengen. Ze hebben Petrus als het ware vrijgebeden uit de handen van de vijand, uit de gevangenis. En Jacobus dan, die hebben ze de hemel ingebeden. Dat weet ik niet, zo zal het niet zijn. Maar God die had, denk ik, met Jacobus nog iets beters voor. Want bij de Heer in de hemel te zijn is verreweg het beste. De wijze waarop hij het leven was niet mooi. Nee, maar Jacobus was bij de Heer. God heeft het gebed voor Petrus anders verhoord. Petrus mocht blijven. Hij werd daadwerkelijk verlost, bevrijd uit de gevangenis. Weet u, wij mogen nooit zeggen dat God het gebed van de een wel verhoort en het gebed van de ander niet verhoort. God verhoort gebeden anders, maar je kan niet zeggen dat hij van het een niet hun. God verhoort soms anders. Petrus mocht nog blijven. Hij had nog een taak. Ja, en dan staat hij daar als verordening op het gebed, staat hij daar voor de deur en dan wordt hij niet binnengelaten. Zeg ook wat? Maar ook wat? Ze hebben gebeden met elkaar en ze geloofden niet eens dat het ook nog wel eens zou kunnen gebeuren. Hè? Dat Peter zou bevrijd worden. Ze hebben gebeden, maar ze hadden helemaal de verhoring hebben ze ook helemaal niet verwacht. Hè? Conclusie trekken wij vaak. Hè? En maar ik denk dat we dat te snel doen. Moet oppassen dat we niet te snel oordelen. Want de vraag is natuurlijk, waar hebben ze nou concreet voor gebeden? Weet u wat ze nou precies in het gebed gevraagd hebben? Dat staat er niet, hè? Ook de rust die Peter ze voer in de gevangenis, daar is zeker duidelijk een aanwijzing, dat die gelovigen daar ook gebeden hebben. Vader, geef Peter de kracht, geef Peter de rust en de vrede, om dit ook allemaal te doorstaan. Wees bij hem daar in de gevangenis. En die was daar bij hem in de gevangenis. Natuurlijk zullen ze ook gebeden hebben, denk ik, om zijn bevrijding. God doet inderdaad dat geweldige wonder. Hè? En dat moeten we ook eerlijk toegeven, dat wij lang niet altijd ontvankelijk zijn voor de verhoring van onze gebeden. Hè? Wij vragen soms heel veel aan de Heer, hè? Maar ja, we houden er eigenlijk in de praktijk soms maar weinig rekening mee dat God ons gebed ook nog wel eens kan verhoren, zeg. Hè? Ja, en soms, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar soms achteraf, veel later, realiseer je, zegt, daar heb ik ook nog voor gebeden, zeg. Ik heb helemaal vergeten om de Heer daarvoor te danken. Hè. Ja, dat heb je ook nog. Hè. Gisteren had ik ook nog iets, zeg, dat was iets persoonlijks, vertel niet wat, maar voor gebeden, en dat gebeurde ook nog op die dag. En ik denk, ja, dat moet je dan. Moet je ook voor de Heer voor danken. Mag je ook voor openstaan. Iemand die merkt eens op. Hij zegt, het is soms gemakkelijker om uit de gevangenis te komen dan een bidstond binnen te komen. En dat is ook waar. En dat kan allerlei oorzaken hebben. Dat kan ook aan onszelf. We zijn niet altijd gemotiveerd om samen te bidden. En toch is die gebedsgemeenschap is zo belangrijk. Dat is een van de hoogste vormen van gemeenschap met God in de hemel, maar ook met elkaar. Maar het is de praktijk, ja, laat wat anders zien. Bidstonden zijn nog de meest slechts bezochte samenkomsten van de gemeente. En toch zit daar zo'n geweldige kracht in, als je samen de nood ook bij de Heer mag brengen. En dan zegent de Heer dat ook zo bijzonder. Nou, waarom liet Rode Petrus naar buiten de deur staan? Omdat ze niet geloofden dat het mogelijk was dat Petrus bevrijd zou worden? Of omdat het haar eigenlijk ook helemaal niet interesseerde of Petrus nou wel of niet in die gevangenis zat? Nee, dat staat er niet. Er staat uit blijdschap deed zij de deur voor Petrus niet open. Dat is wat anders. Hè? Niet uit ongeloof, niet uit onverschilligheid, maar uit blijdschap. Ze was zo enthousiast en zo verrast, hè, dat Petrus daar voor de deur stond, zeg. En dat ze helemaal vergat om die deur open te doen. Nou, ik dacht, broeders, zusters, laat u eens verrassen door de Heer. Laat je eens verrassen door de Heer in dingen van je leven, dat je zegt, dat had ik niet verwacht, niet gedacht, maar de Heer doet het wel. Hij doet het wel, want hij is groot, hij is trouw, hij is machtig. Leer hem kennen. Leer hem kennen als die geweldige Heer. Leven dan niet gemakkelijk, nee, leven is lang niet gemakkelijk. Maar in dat alles is de Heer toch overwinnaar, hè? En wil hij ons leiden. Laten we samen danken. Vader in de hemel, wil u danken voor uw grote liefde en genade, Heere, want wie zijn we van onszelf en wat zijn we van onszelf? Heere, inderdaad, als u niet bouwt aan ons leven, Heere, als u ons niet telkens tegemoet komt, Heere, om ons te bemoedigen, Heere, om ons de kracht te geven, Heer, om door te gaan. Heren, dan zouden we misschien ook voortdurend in het donker zitten en in zak en as. En Heren, dan zal er zoveel zijn in ons leven. Heren, wat ons alleen maar te neerdrukt en soms moedeloos kan maken. Maar Heere God, we danken u dat u, als u licht wil laten schijnen over ons leven. Heer, als we weer zicht krijgen op Jezus, wie u bent. Heer, wat u voor ons gedaan hebt, daar aan het kruis van Golgotha, waar u voor onze zonden gestorven bent. Maar ook dat u inderdaad de verrezen Heer bent. Dat u dood en graf hebt overwonnen. En dat we op weg zijn naar de glorie en de heerlijkheid van de hemel. Heer, dan brengt het licht weer door en dan mogen we het weer zien door uw genade. Heer, hoe belangrijk het is om te leven en te wandelen met u. Heer, wat is het geweldig te weten dat we een God en Vader hebben die ons nooit vergeet en nooit in de steek laat. Heer, maar ons vasthoudt. Ook, Heer, in de moeilijke situaties van het leven. Heer, laat uw hand zo over ons leven zijn. U komt alle lof en alle dank toe. Heer, er is een verlangen in ons hart naar uw spoedige komst. Heer, opdat we straks volkomen volmaakt, verlost, in de eeuwige heerlijkheid binnen zullen gaan. Zegen ook uw kinderen wereldwijd, Heer, die het vele malen moeilijker hebben nog dan wij. Heer, houdt uw gemeente vast en staande in deze donkere tijd. Heer, dank u wel dat u een waarmaker van uw woord bent en uw beloftes. Heer, we prijzen u uit de grond van ons hart. Amen.